Goedemorgen broeders en zusters, van harte welkom in deze dienst. Ook de gasten die vanmorgen bij ons zijn, van harte welkom. En degenen die meeluisteren via de kerktelefoon of het internet. Voordat wij de dienst beginnen, zijn er een aantal mededelingen namens de kerkraad. In het gezin van broeder en zuster Jaap en Karin van der Linden is op 24 november jongstleden een dochter geboren. En haar doopnamen zijn Anna Lize en haar roepnaam is Lize. En broeder en zuster van der Linden wonen in de wijk Zuid 2. Binnengekomen met belijdenisattestatie van de Griffemeerde Kerk te Emmeloord, broeder Harry Veldman. En hij woont aan de Slaakweg nummer 211. Als u nog geen handtekening heeft gezet voor Open Doors, dan kan u dat vanmorgen nog steeds doen. De lijsten liggen klaar bij de ingang van de catacomben. In het blaadje staat dat er 12 december de viering van het Heilig Avondmaal is. Dat zal niet doorgaan omdat er die zondag op en rond, of in en rond de Koepelkerk een aantal activiteiten zijn. Bijvoorbeeld het openstellen 's middags voor de gasten en de kerstmarkt. Dus dat avondmaal vervalt. De collectes zijn vandaag bestemd voor de diaconie met de speciale bestemming de driehoek en de tweede collecte voor de kerstboekjes. En dat is commissie Kind en Kerk. Vanmorgen zal voorgaan dominee Jan de Haan en vanmiddag dominee Gert Hutten. En ik wens u namens de kerkraad een hele goede en gezegende dienst.
Broeders en zusters, hebt u er zin in?
Ja?
Nou ja, het gaat vanmorgen over lusteloosheid. Dat is de laatste uit de serie. Vanmiddag gaat Gert Hutten beginnen met Advent. En dat is voor de komende weken het onderwerp. Maar vanmorgen de laatste uit de serie over. Onder de titel Dood Zonde. Ik heb op de overkoepelend nog eens even weer neergezet. En daar begint het geloof ik mee, hè, met hoofd of dood. Want het roept altijd een bepaald gevoel op. Dood Zonde. We hebben het expres niet dood zonden genoemd. Want dan kom je terecht bij zonde tegen de Heilige Geest en zo. Daar gaat het niet over. Het gaat over patronen die er kunnen ontstaan in je leven, die je leven kapot maken. En dat is doodzonde. En daar hoort lusteloosheid kennelijk ook bij. Daarover straks meer. We gaan beginnen met het zingen van lied 327 uit het liedboek. Heer Jezus, o Gij dageraad, wend naar ons toe uw licht gelaat. Lied 327, laten we daarvoor gaan staan.
Yeah.
Onderweg daar naartoe spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu lied 328. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, op deze zondagmorgen danken we u dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. U wilt verder met ons. Dat zien we daaraan, dat merken we daaraan. U hebt de zon weer op laten gaan. Een nieuwe dag, een nieuwe zondag. Vader in de hemel, dank u wel dat u naar ons toe bent gekomen met uw genade en met uw vrede. En die vrede van u, daar mag het vanmorgen over gaan. En dat is een bijzondere vrede waarin we mogen leven. Vader in de hemel, we danken u dat we uw woord hebben gekregen. Dat u tot ons bent doorgedrongen. Dat om te beginnen. Dat u erop uit bent om onze oren, onze mond, ons hart open te maken voor uzelf. En we bidden u of u dat in deze dienst ook wil doen. Hier in de kerk en thuis als we meeluisteren. Heren, wilt u werken op deze rustdag om ons te bereiken en onze levens om te zetten, zodat ze steeds meer gaan passen bij u. Want dat is het doel dat u gesteld hebt en wat u ook zeker bereiken zult. Maar u wilt ook dat wij daarin meegaan. En daarom hebben we het nodig om te luisteren naar uw woord. En dat echt over ons te laten komen als een woord van boven, een woord van buiten. Wat we niet zelf hebben bedacht. Waar we zelf nooit opgekomen zouden zijn. Maar wat u geeft en waarmee u werkt. Wilt u dat ook nu doen? Door de kracht van uw geest. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan lezen, want er is vandaag geen kinderbijbelklas, dus we gaan meteen door naar de bijbellezing. En die is vanmorgen uit Filippenzen. Filippenzen 3 vanaf vers 13. Filippenzen 3 vanaf vers 13. Paulus heeft tot nu toe geschreven over delen in de opstanding van Christus. En hij ziet uit naar de vervulling van de beloften van God, oftewel het eeuwige leven. De definitieve opstanding uit de dood. En dan schrijft hij dit. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten we ons alleen allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen, velen leven als vijand van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel en vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Daarom, broeders en zusters die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien, doe het. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de lezing. We zingen nu over de vrede van God. Opwekking 602. Na de preek zingen we opwekking 520, Wees mijn verlangen. Zusters, lusteloosheid dus. Sinds wanneer is dat erg? Lusteloosheid. Ik bedoel, waarom zou dat nou een hoofdzonde zijn? Een belangrijke zonde. We zijn allemaal wel eens lusteloos, toch? Je hebt geen zin. Je bent moe. Je voelt je wel eens afgedraaid. Als je een kater hebt, dan kun je ook lusteloos zijn. Maar dan is je kater het probleem. Of liever gezegd, het feit dat je te veel gedronken hebt. Dat is dan je probleem. Maar niet de lusteloosheid zelf. In deze serie gaat het steeds om iets waarvoor je kiest. En dat kan een patroon worden. En vervolgens maakt dat dan je leven stuk. Maar lusteloosheid, dat roept bij ons nou niet meteen het idee of van een keuze. Dat is niet iets waar je heel bewust voor kiest. Zo, nou ga ik eens even een poosje lusteloos wezen. En het is vervelend misschien, maar nou, het is toch geen zonde. We moeten dus eerst maar even scherp stellen. Wat is het niet? Het is niet, nogmaals, het is niet dat je depressief bent. Daar kies je niet voor. Niet voor de depressiviteit zelf, daar kies je niet voor. Het is ook geen luiheid, wat wel wordt genoemd in verband met lusteloosheid. Luiheid, ja, daar kun je wel voor kiezen. En dan gaat er soms veel fout, maar ik denk dat het veel dieper zit. Er is ook geen wanhoop, wordt ook wel genoemd hierbij. Want wanhoop, dat is een sterke emotie. En bij lusteloosheid hoort nou net dat er eigenlijk geen emotie is. Ja, het spreekt ons niet zo aan, denk ik. Aan de ene kant omdat we allemaal wel eens geen zin hebben. Aan de andere kant omdat we ons moeilijk voor kunnen stellen dat het om een keuze zou gaan. Die je leven notabene kapot kan maken. Goed, wat gaan we dan doen? Laten we eens even gaan kijken bij iemand die in elk geval niet en nooit een keuze maakte die zijn leven kapot kon maken. Jezus. Hij zei bijvoorbeeld nooit: het maakt me allemaal niets uit. Juist hij was zo verweven met de goedheid van wat God geschapen had. En met wat de mensen van gemaakt hadden, wat dat ook voor de mensen betekende. Hij leefde met passie, intens, zowel in vreugde als in lijden. En elk mens die dichter bij hem kwam, die deed ertoe. Maar hij leefde ook niet in een hectiek, zonder stilte of vrede. Jezus Dat lees je heel vaak in de evangelie, dat hij de stilte zoekt. Om te spreken met zijn vader. Dan is hij daar alleen. Maar niet lusteloos. Jezus moet het tegenovergestelde geweest zijn van lusteloos. Hij was bewogen, hij was gemotiveerd. Hij werd gedreven door zijn verhouding met zijn vader. Daardoor zag hij zijn taak. Zag hij de mensen. En was hij bezig, ondanks felle tegenstanden, tegenwerking. Zijn leven was hem de moeite waard. Lusteloosheid hou ik daarom voorlopig even op een soort leegheid. Er is ergens een leegte die je gevangen houdt. Een voorbeeld. Stel je voor. Je bent altijd heel druk geweest in de gemeente. Je hebt je enorm ingezet voor de wijkkring bijvoorbeeld. Maar inmiddels vraagt je dagelijks werk de meeste aandacht op. En je komt onder de mensen in deze samenleving. En je doet een ontdekking. Je ontdekt allemaal mensen die het prima doen. En voor wie jij je heel goed kunt inzetten. En het gaat allemaal fantastisch. En ineens denk je, waarom geloof ik dan eigenlijk? Wat maakt nou eigenlijk het verschil? Dan ben je dus heel druk geweest in de kerk en met je geloof en met God en zo. Maar er zat niks achter. Het was achter de buitenkant in feite leeg. Een lege binnenkant. En inderdaad, wat maakt dan het verschil? Of je gelooft of niet gelooft. Het maakt voor je gevoel niet uit. Ik ga lusteloosheid iets verder opvullen. Het is leegte door gebrek aan motivatie. Maar waar moet je die motivatie dan vandaan halen? En daarmee komen we weer iets dichterbij. Kijk, ontzettend veel mensen zijn zo gemotiveerd als wat. Ik zou zeggen, als ik zo om me heen kijk, je krijgt nauwelijks de kans om niet gedreven te zijn. Onze samenleving zit wat dat betreft vol met prikkels en triggers. Je moet in elk geval slim en leuk en mooi zijn. En je moet een goede carrière maken en je lijf moet er goed uitzien. En je geest moet vrij zijn. Nou, dat wil je allemaal wel motiveren hoor. En wat is dat allemaal? Dat is in feite imitatie. Het is imitatie alsof al die dingen jouw leven helpen en redden. En zin geven. In lusteloosheid zit daarom ook vaak rusteloosheid. Mensen op zoek naar de zin, de betekenis van het leven. En je wilt ertoe doen en je wilt dat je leven wat betekent. Ja, wie wil dat niet? En mensen jagen naar van alles en nog wat. En nog nooit is de leegte zo groot geweest. Ik las ergens een kind met videospelletjes voor tientallen euro's verveelt zich meer dan een kind dat met een paar stokjes en steentjes speelt. Ja, die laatste die wordt uitgedaagd om er wat van te maken natuurlijk. En de eerste is na level zoveel compleet uitgespeeld. Moet je weer wat nieuws. Ik moest ook denken aan Lego. Misschien wel een aardig voorbeeld. Ik heb vroeger ontzettend veel met Lego gespeeld. Het meeste duvelde al snel in elkaar overigens. Want dat was in de tijden dat nog niet zo goed in elkaar greep en zo. Dat is later allemaal verbeterd. Dat is apart voor mij verbeterd. Maar je moest gewoon maar wat maken. Hè. Je had een hele berg van die steentjes. En hoekjes en dakjes. En daar moest je maar wat van maken. Als je nu in de winkel Lego spul ziet. Dan krijg je een of andere grote doos. En dat kan je ervan maken. Natuurlijk kun je er wel meer mee doen. Maar dat moet je ervan maken. Met andere woorden. Je hebt veel meer mogelijkheden dan vroeger. Je hebt sowieso al veel meer Lego onderdelen dan vroeger. Maar het lijkt net. Alsof de mogelijkheden zijn afgenomen. Dat moet je ervan maken. Dat moet je er in elk geval van bouwen. En datzelfde is natuurlijk te vinden in de grote mensenwereld. Overgestimuleerd door een zee aan mogelijkheden. Worden mensen op een of andere manier lusteloos. De echte diepe motivatie is weg. Waar doe ik het allemaal voor? De vraag. Wat maakt nou eigenlijk het verschil in mijn leven? En in deze wereld? Wat maakt nou eigenlijk het verschil? En mensen imiteren zich suf, maar de echte zin en diepgang vind je alleen via God. Echt waar. We gaan terug naar Jezus. Zijn leven was de moeite waard, zei ik. Hij was gedreven, hij was gemotiveerd. Zonder dat hij rusteloos op zoek was naar. Hij was gestuurd door God om het verschil uit te maken. Waartussen? Tussen een leven dat mensen op een of andere manier zelf vullen. En een leven dat door God gevuld wordt. En het eerste. Leven dat mensen op een of andere manier zelf vullen, dat kan leiden op den duur tot lusteloosheid. Wat maakt het allemaal uit? En het tweede, een leven dat door God gevuld wordt, dat behoedt je juist voor lusteloosheid. Laten we even bij Paulus gaan kijken. We hebben gelezen uit zijn brief aan Filippi. En laten we eens nagaan. Hoeveel woorden er staan in dit gedeelte die te maken hebben met gemotiveerd zijn. En je merkt bij Paulus absoluut niet iets van een soort grijze vlakheid of zo. Integendeel. Kijk even mee. Hoofdstuk 3 vers 14. Ik ga recht op mijn doel af. Dat is vers 15 overigens. In vers 14, ik richt me op wat voor me ligt. Er zit richting in zijn leven. Hij weet waar hij naartoe wil. Vers 15, ik ga recht op mijn doel af. 3 vers 20, wij verwachten onze redder, de Heer Jezus Christus. 4 vers 4. Laat de Heer uw vreugde blijven. 4 vers 6. Vraag God wat je nodig hebt. En dank hem in al je gebeden. Nou, er zit nog wel meer in. Maar hieraan merk je al wel duidelijk. Bij Paulus is geen lusteloosheid. Er is geen leegheid. Er is geen gebrek aan motivatie. Er is geen... Het doet me allemaal niet zoveel eigenlijk. Nee, het is echt allemaal de moeite waard. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat hij honger heeft naar God. Hij ziet uit naar de vervulling van alle beloften van God. En dan moet je bedenken... Dat hij, als hij dit schrijft, dan zit hij wel in de gevangenis. Hè? En hij zou dus heel makkelijk kunnen uitkomen bij lusteloosheid, bij een gevoel van, waar doe ik het allemaal voor? Wat maakt nou eigenlijk verschil? Ik kan vrij rondlopen, ik kan gevangen zitten, maar wat maakt het nou eigenlijk uit? Lusteloosheid is het verlies van honger naar God. Dus waarom is lusteloosheid echt wel iets waar je bij vandaan moet blijven? Omdat het aangeeft dat een mens God is kwijtgeraakt. En dan kan je nog zo gepassioneerd wezen en nog zo druk zijn. Maar als je onderweg God ergens bent kwijtgeraakt, dan zak je weg. En je belandt in een ontevredenheid met jezelf in het middelpunt. Want dan krijg je ook, als je God kwijtraakt, dan kom je zelf in het middelpunt te staan. Je komt in een soort ontevredenheid met jezelf in het centrum, waar nooit iets echt goed meer is. Je moet dan allemaal verder en verder en hoger en mooier en dieper, zonder ooit je plek te hebben gevonden. En daarmee ook tevreden te zijn. En dan gaat de wezenlijke vraag zich opdringen: wat maakt het uit? Wat is nou echt waardevol? Wat heeft werkelijke diepgang? Lusteloosheid is het verlies van honger naar God. En dat, beste mensen, is een ramp. Vergelijking. Wat is het tegenovergestelde van liefde? Ik denk dat we allemaal zullen zeggen: tegenovergestelde van liefde is haat. Maar nog veel dieper zit onverschilligheid. Liefde en haat, dat zijn emoties. Maar als iemand tegen jou zegt: ik ga bij je weg, want jij doet me gewoon niks meer. Ik heb geen hekel aan je. Maar nee. Ik heb je ook niet lief. Nee, dat ook nog. Nee, je doet me gewoon niks meer. Nou, dat gaat veel dieper. Mensen die niet meer aangeraakt worden door het goede van God. En ook niet meer door het tegenovergestelde daarvan. De ellende die het verlaten van God heeft teweeggebracht in deze wereld. Dat is een ramp. Dat is een onverschilligheid die mensen stuk maakt. Misschien herkennen we het wel. Ja, en misschien herkennen we het ook echt wel, terwijl we toch echt wel in God geloven. Of dat in elk geval zouden willen, maar dan met een gevoel van: dit maakt echt verschil. Ik geloof, het maakt echt verschil. Dat voel ik, dat weet ik, dat snap ik, dat wil ik ook. Gemotiveerd zijn en passie hebben. Maar ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik ken dat niet. Ik doe wel mijn ding. Maar passie en gemotiveerd zijn. Hoe komt tegenover ontevredenheid? Hoe komt daartegenover de vrede van God? Waar Paulus het over heeft. Hoe komt dat in mijn leven terecht? Ik zou het best graag willen. Maar voorlopig gaat hij mijn verstand inderdaad te boven. Ik kan het niet pakken. Ik heb het niet. En zoals bij elke hoofdzonde is het ook hier belangrijk dat je dan een stap gaat zetten. Je moet wat gaan doen. Je moet het aanpakken. Niet maar laten gebeuren. Je moet het aanpakken. Maak een keuze. Weet je wat Paulus dan tegen je zegt? Hij zegt: laat de Heer je vreugde blijven. Vreugde. We staan natuurlijk tegenover Wat maakt het allemaal uit? Dat voelen we wel. En het is niet zomaar vreugde die je misschien wel wanhopig zoekt. Nee, de Heer is je vreugde. En dan hoef je niet wanhopig te zoeken, Hij is er. Altijd. Blijven, zegt Paulus dan ook. Hè? Laat de Heer je vreugde blijven. Met andere woorden, raak het niet kwijt, raak Hem niet kwijt. Ja, dat is wel leuk, maar ik heb hem al niet. Wat dan? Nee, lusteloosheid hoeft niet. Leegte hoeft niet. Gebrek aan motivatie hoeft niet. Rusteloosheid hoeft ook niet. Je honger naar God verliezen hoeft niet. Alleen buitenkant hoeft niet. Nee, oké, hoeft niet misschien. Maar bij mij is dat wel zo. Nou, Paulus geeft dan ook aan waar je dan mee moet beginnen. Hij schrijft dan, schenk aandacht aan. Vers 8. Dat is de samenvatting, hè? Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Schenk aandacht aan. Want wat je denkt en bedenkt, dat bepaalt altijd je houding en je actie. En dat is toch een algemeen principe. Wat je in je leven stopt, dat komt er ook weer uit. Stop je de rommel in, komt de rommel uit. Stop je er mooie en goede dingen in, dan komen er mooie en goede dingen tevoorschijn. Schenk aandacht aan. Daarvoor moet je dus bewuste keuzes maken. Maar dan gaat het dus niet om iets doen, maar niet uit wat, joh, doe maar wat. Nee, kijk, bezig zijn, dat zijn alle mensen wel. En zelfs vaak heel rusteloos. Deze stappen, die Paulus hier noemt, schenk aandacht aan en dan volgen al die dingen. Deze stappen, die heb je nodig om de Heer je vreugde te laten blijven. Of misschien wel te laten worden. Waar komt het dan vandaan? Wat Paulus samenvat met alles wat deugdzaam is en lof verdient. Waar komt dat vandaan? Dat komt van God. Net als al die andere dingen. Wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is. Dat is God allemaal eigen. Dat zijn eigenschappen van God. En daar mag je nou in delen door die stap te zetten. Schenk aandacht, wel bewust aandacht aan. En dan kom je in de invloedssfeer van God zelf. Je leert genieten van Hem en Hem te aanbidden. En nou kom ik bij wat volgens mij de kern is van lusteloosheid. Dat is onvrede. Onvrede met jezelf. Met je situatie, met wat dan ook. Maar het is ook een machteloze onvrede. Je ziet ook niet hoe je verder moet. Nou ja, wat maakt het verschil? Ik weet het niet. Maakt het nog wat uit? Het is een machteloze onvrede. En daar zet God nou zijn vrede tegenover. Veel onvrede komt in de wereld doordat mensen van zichzelf of van elkaar of in hun situatie dingen verwachten die ze nou juist van God moeten verwachten. Edel, rechtvaardig, waar, zuiver, lieflijk, eervol. Het zijn allemaal dingen die eigen zijn aan God.
En God, die reikt het jou aan. Hij reikt namelijk zichzelf aan. Hij geeft zichzelf. En je mag het in je leven stoppen door er aandacht aan te schenken. Door je denken en bedenken daardoor te laten aansturen. En je zult merken dat alles wat deugdzaam is en lof verdient, dat gaat je vullen. Dat ga je merken, want je wordt dan geraakt door alles wat dankbaar maakt. Geraakt door alles wat dankbaar maakt, omdat God de schepper is van alle mooie dingen. En je wordt ook geraakt door alles wat zo haaks staat op Gods goede schepping. Alle ellende en verdriet en misbruik. En alles wat kapot maakt. En je komt uit bij God. Die lof verdient vanuit jouw leven. God die het hier niet bij laat zitten. Die Jezus naar onze wereld gestuurd heeft. Juist daarom. Dat we niet in die machteloze onvrede zouden blijven hangen. God die lof verdient vanuit je leven. Kijk, God heeft onze aanbidding niet nodig hoor. Maar wij zelf, wij hebben die wel nodig. Het is het allersterkste wapen, denk ik, tegen lusteloosheid, tegen machteloze onvrede. Aanbid God en prijs zijn naam. Voor de vrede die hij in jouw leven legt. Vrede van God. Dat is, en zo zegt Paulus het ook, hè? Vrede van God. Dat is dus niet eentje die je natuurlijk wel bij je hebt. En het is dus ook niet natuurlijk dat je nooit lusteloos zou zijn. Dat is niet iets wat je van jezelf al wel bij je hebt. Dat je dat nooit zult hebben. Kom op. Vrede is van God. Dat is niet iets wat je uit eigen voorraadje tevoorschijn tovert. Er staat niet voor niks. Het gaat alle verstand te boven. En in de Bijbel betekent vrede, dat betekent alles is heel. Dus ook geen tranen, geen verdriet, geen ziekte, geen gevoel van wat doet het er allemaal toe. Wat maakt nou het verschil eigenlijk? Alle verhoudingen goed, tussen God en mensen, tussen mensen onderling. En Paulus denkt aan die toekomst. Want dat is het nu nog, vandaag nog, toekomst. Paulus denkt daaraan. Hij zegt namelijk ook, de Heer is nabij, is dichtbij. En hij zal dan vooral bedoelen dat de Heer Jezus bijna terugkomt. Hij is bezig terug te komen. Hij is al vlakbij. En weet je wat het mooie van God is? Dat hij het al helemaal klaar heeft tot en met die toekomst. En mensen mogen gaan ontdekken wat hij dan al helemaal klaar heeft. Je leven een ontdekkingsreis. God ontdekken in je leven. Kijk goed. Schenk aandacht aan. Ja, je leert Gods hand herkennen in alle goede dingen, in al het mooie. En je zoekt bescherming bij Hem als je het moeilijk vindt. En er is veel moeilijk in dit leven. Vrede van God. Schenk aandacht aan. En de God van de vrede zal met je zijn. En dat maakt het verschil. Diep en werkelijk en voor eeuwig. Amen.
Laten we met elkaar delen in de belijdenis van schuld en in de verkondiging van genade. En daarna zingen we met elkaar gezang 145. We belijden onze schuld voor u, almachtige God, belijden wij. En voor heel uw kerk en voor elkaar dat wij gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. In het kwade dat we gedaan hebben en in het goede dat we hebben nagelaten, jegens u en jegens elkaar. Ontferm u over ons, vergeef ons onze zonden en geef dat we u mogen dienen. Vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer. Ieder die oprecht schuld beleidt en in vertrouwen een beroep doet op het leven en lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, mag erop rekenen dat al zijn zonden hem door God werkelijk vergeven zijn. De Vader in de hemel geeft immers overvloedig zijn genade aan allen die hem daarom vragen. Ieder die werkelijk bereid is met zijn zonde te breken en oprecht de hulp van de Geest verlangt om voortaan God en onze naaste lief te hebben, mag verhoring verwachten. Want de hemelse Vader geeft beslist zijn geest aan wie hem vragen om nieuwe gehoorzaamheid, om verlangen naar de vrede van God. Dit verzeker ik u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Broeders en zusters, we gaan samen danken en bidden. In verband met de voorbeden, het volgende. In het mededelingenblad, het kerkblad, kunt u iets lezen over broeder Kees van Dijk. De ingreep die nodig was, die is goed gelukt. Maar met Kees gaat het niet echt goed. Hij is ontzettend moe. En gisteren moest hij hals over kop naar het ziekenhuis toe. Met een hartritmestoornis. Dus het is wel een ontzettend kwetsbare situatie. En het is in het afgelopen jaar natuurlijk een aantal keer voorgekomen dat zijn hart weer een klap gekregen heeft. En dat brengt hem elke keer weer zo ver achteruit dat hij daar geweldig, geweldig moe van is. Nou, gisteren is ongetwijfeld ook daarvan weer een gevolg. We zullen hem opdragen aan onze Heer. Er is gevraagd om te bidden voor het werk dat gedaan wordt door mensen uit de gemeente in de ABC-bus. Dat is 3 keer geweest sinds de zomervakantie. Er komen steeds kinderen naar die bus toe met wie ze over God kunnen spreken, over hun leven natuurlijk, hoe het op school gaat, hoe het thuis is. Ze hebben ook contact met ouders en, by the way, er worden nog steeds chauffeurs voor de bus gevraagd. Dan ten slotte het laatste. We gaan samen ook bidden voor onze broers en zussen in de Oekraïne, waar Henk en Ria Drost vanuit Arnhem werkzaam zijn. Ria heeft een boek geschreven, Ria Drotsky, zie ik nu op de achterkant staan, maar ze heet gewoon Ria Droster. From Rivne with Love, dat is een heel aardig boekje, ik heb het even kunnen inkijken, het gaat over het dagelijks leven in Oekraïne, allerlei kanten, waaronder Henk en de politie. Ik heb nog niet gelezen wat het over gaat, maar het klinkt niet goed. Moederdag in Rivne. Wat vinden ze van ons? Wat is typisch Oekraïens? Enzovoort. U kunt u intekenen voor dit boekje om het te lezen. Het is de bedoeling dat daardoor het werk in de Oekraïne weer wat dichter bij ons komt. En dus ook dichter aan ons verbonden wordt als het gaat om onze gebeden. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, we komen u dank zeggen voor uw vrede. Vrede van u die u aan mensen kwijt wilt. Die u aan mensen geven wilt. Vader in de hemel, we hebben vanmorgen geluisterd naar een preek over lusteloosheid. En daar ging het over die vrede van u. En misschien hadden we eerst wel zoiets van, nou ja, ik weet niet wat dit moet zijn. Maar misschien hebben we gaandeweg ook wel ontdekt dat we al gepakt zijn daardoor, door die lusteloosheid, door een gevoel van machteloze onvrede. Of juist door rusteloosheid, die daar ook bij hoort. Dat we alles op alles willen zetten, maar eigenlijk u onderweg ergens zijn kwijtgeraakt. Wanhopig op zoek zijn naar, en ook dan kennen we uw vrede niet. Vrede van u, we bidden u. Leg die over het leven van ieder van ons. Vervul ons daarmee. En geef dat wij onze stappen zetten. Aandacht schenken aan. Heren in de hemel, dank u wel dat u bij ons wilde zijn met uw evangelie. Wij willen u samen danken voor de geboorte van Annalise van der Linden. Dank u dat u opnieuw het wonderlijk goed gemaakt hebt. Moeder, kind, Vader in de hemel, we bidden u, wilt u Karin voorspoedig herstel geven en wilt u Jaap en Karin en Nathan samen laten genieten van Lize, nieuwe leven dat u gegeven hebt en geef hen wijsheid om ook dit kind, deze dochter, bekend te maken met u en met de vrede van u. Die u ook over dit jonge leven heen legt. Net zoals u dat doet over het leven van broeder Kees van Dijk. We bidden u voor hem en voor Alja en Robert en Janneke. Elke keer weer is er die schrik, de onzekerheid. En voortdurend is er die vermoeidheid, die diepe vermoeidheid. Heer in de hemel, we bidden u. Wilt u Kees rust geven die hij nodig heeft. Van buiten en van binnen. Om te herstellen als dat mag. En weer wat energie op te bouwen. Heer, wilt u zijn hart bewaren. En bewaken. We bidden dat. Want wij kunnen dat zelf niet. Absoluut niet. En we zien heel duidelijk aan hem hoe kwetsbaar wij zijn als mensen. Allemaal. Maar dan is het ook zo goed om voor elkaar te mogen bidden. Om kracht, om hulp, om bijstand. Om rust. Om vrede met u. In de vrede van u. Vader in de hemel, we willen u samen danken voor de activiteiten die met de evangelisatiebus plaatsvinden. Dat kinderen er komen en de kans krijgen om over u te horen. Dank u dat dat werk mocht voortgaan. En we bidden u of het mag blijven voortgaan. Dat er krachten zijn en komen om dat werk te doen. Heren, we weten dat uw wegen soms onnavolgbaar zijn, zo wonderlijk. En dat u mensen nu of vele tijden later kunt pakken, zomaar ineens. Laat dit werk daar ook aan mogen bijdragen, er een onderdeeltje van mogen zijn, wilt u het zegenen. We bidden u voor onze broers en zussen in de Oekraïne, in het bijzonder voor Henk en Ria Drost, daar werkzaam in Rivne. We bidden u voor de kerken daar en het contact tussen de kerken. De herkenning over en weer. Van mensen die Jezus Christus willen volgen. En willen leren wat voor stappen je dan moet zetten. En wilt u geven dat Henk en Ria daaraan dienstbaar mogen zijn. En wilt u uzelf groot maken. Ook hier, als we hier kunnen lezen over wat u daar doet. En Heere, wilt u de gebeden die daar voor ons en die hier voor hen worden opgezonden, wilt u die horen? En wilt u ook daar en ook hier uw vrede kenbaar maken onder mensen? Onder mensen die u al kennen of denken u te kennen. En onder mensen die u nog helemaal niet kennen, die u zijn kwijtgeraakt, hoe dan ook, wanneer dan ook, waar dan ook. Heren, wilt u nog velen, velen brengen tot de erkenning van Jezus Christus, uw Zoon, als de enige echte, eeuwige zingever, die het verschil maakte toen hij hier op aarde was en leefde, zijn leven dat de moeite waard was. Verhoor ons om hem. Amen. Uw liefdegaven worden nu ingezameld in de beide collecten. Het laatste lied vanmorgen is opwekking 474. Niemand is als u. Van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u zijn vrede geven.